hours.
Even testen. Ja, hij doet het. Eindelijk, na 3 pogingen hebben we geluid. Welkom allemaal en uiteraard ook de mensen die deze beeldvormende raadcommissie via internet volgen of op welke andere wijze. En hierbij is deze vergadering geopend. Voordat we overgaan tot het vaststellen van deze ultrakorte agenda, zal ik even Jan van Rijn, onze wethouder, het woord geven om namens het college een mededeling te doen. De heer Van Rijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk een mededeling dat ik de 24e zou op de raadscommissie een takendialoog op de agenda staan met Hecht. En die heb ik besloten, ook namens het college, om die van de agenda af te halen. De 24e staan er meer die zaken op de agenda. En ik vond het niet recht doen aan raadsleden om een takendialoog met Hecht in een kleine 40 minuten af te handelen. Ik ben zelfs dagbestuurder van Hecht en het productieboek is heel uitgebreid. En ik vind dat we daar meer tijd voor moeten hebben. Dus ik ga kijken met de organisatie en met Hecht hoe we dat met u beter vorm kunnen geven. Maar ik voor de 24e heb me van de agenda gehaald.
Dank u wel, heer Van Rijn. Mevrouw Heemskerk.
Ja, voorzitter, dank u wel. Was het een raadscommissie, was het ook een beeldbepalende commissie?
Heer Van Rijn.
Hij stond op de raadscommissie. Dus ook, het was ook een raadsvoorstel in richtinggevend dat u dus de 24e richting moest aangeven voor de takendialoog waar we daarin kunnen schuiven. Nou, dat kan niet dat je dan zegt voor 6 november op de raad, dus in die 2 weken al een keuze moet gaan maken in welke knoppen u aan kunt geven waar Hecht in de financiële kant moet gaan draaien. Hecht is een hele complexe organisatie. Die doen heel veel wettelijke taken aan wetten en dat is bijna heel lastig om aan wettelijke taken iets te draaien. En ik vond geen recht doen als raadslid zijnde dat je denkt van ja, wat wordt u nu aan mij gevraagd? En dan in kleine 20 minuten tijd dat u dat aan mij aan moet geven wat ik mee moet gaan nemen naar het AB. Dus dat vond ik geen recht doen aan u als raadslid.
Voldoende beantwoord, mevrouw Heemskerk.
Ja, het is nu duidelijk dat er een raadsvoorstel aangekoppeld was. Ik bedoel, eventueel hadden we daar vanavond misschien wel ruimte voor gehad als het allemaal eerder. Maar fijn dat het op deze manier opgelost gaat worden en dat we meer ruimte en tijd krijgen. Dank u wel.
Dank u. Dan gaan we verder met het vaststellen van de agenda. We weten dat wij in beeldvormende commissie alleen vragen gesteld mogen worden. We laten de presentatie uitvoeren en daarna kan elke fractie 2 vragen stellen. We hebben een korte agenda, dus er zal waarschijnlijk na die eerste ronde nog wel gelegenheid zijn om wat aanvullende of verhelderende vragen te stellen. En ik wil hiermee overgaan tot agenda punt 3, de presentatie over Veilig Thuis. Het college wil de raad informeren over wat Veilig Thuis doet en wil ingaan op de Veilig Thuis cijfers in Hillegom vergeleken met de regio Hollands Midden. De presentator is de heer Roland van den Berg, manager Zorg en Veiligheidshuis Hollands Midden. Meneer van den Berg, ik geef u het woord voor de presentatie. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Mijn naam is Roland van den Berg. Ik ben inderdaad dan algemeen manager bij het Zorg en Veiligheidshuis. Een onderdeel van Hecht. Hecht bestaat dus uit de ambulance dienst, de GGD-takken van sport, het Zorg en Veiligheidshuis. En dan hebben we het wel gehad. Voorheen nog de gemeenschappelijke hulp bij ongevallen en rampen, de GOR. En die zijn nog bij Hecht, maar die gaan geloof ik naar de veiligheidsregio vanaf 1 januari. Binnen ons Zorg- en Veiligheidshuis is Veilig Thuis de grootste groep, zal ik maar zeggen. Het grootste product. We hebben 6 producten. We hebben basiszorg, coördinatie kwetsbare kinderen. Dat wordt de regie gevoerd in... Nou, ik ga gelijk beginnen, maar misschien kan ik beter mijn presentatie. Wat ik wil vertellen, ik heb hier een knopje. Ja. Vertellen wat Hecht eigenlijk doet en wat doet Veilig Thuis. En een beetje van hoe willen we nou eigenlijk werken, hoe werken we? Hoe zien we dingen die we voor de toekomst mee willen geven aan jullie? En ik wil ingaan op de cijfers Hillegom. En dan als jullie vragen hebben, nou heel graag, beantwoord ze graag. Ik ga niet zo heel erg in op heel dat hechtverhaal wat er allemaal is, maar wel op het zorg- en veiligheidshuis, omdat we heel bewust in deze regio hebben gekozen om een aantal producten bij elkaar te zetten die allemaal gaan over eigenlijk als de andere mensen zorgen hebben over inwoners, dan kun je dat melden bij Veilig Thuis over huiselijk geweld, kindermishandeling. Maar als het over verward gedrag gaat, dan hebben we ook een meldpunt voor verward gedrag. Als over zorgelijk gedrag van inwoners, dan heb je het meldpunt zorg en overlast vanuit OGGZ-taken. We hebben een crisisinterventieteam. Dat gaat eigenlijk over jeugd, dat het niet goed gaat in gezinnen en dat er onmiddellijk ingegrepen moet worden. Onmiddellijk veiligheid moet worden gecreëerd. Dat doet het crisisinterventieteam. Dan hebben we ook nog, als die gezinnen meer hulp nodig hebben, echt op weg geholpen moeten worden een tijdje. En het zijn gezinnen met een achtergrond op het gebied van psychiatrie, verslaving of verstandelijke beperking. Ja, dan hebben ze extra aandacht nodig en dan hebben we een kleine groep mensen die met die gezinnen en de hulpverleners aan de slag gaan een jaar lang om te zorgen om de boel weer op de rails te zetten. Dat is basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen. En we hebben natuurlijk het veiligheidshuis, waar allerlei veiligheidsvraagstukken vanuit de samenleving komen. Bijvoorbeeld ex-gedetineerden, mensen met die zorgwekkend gedrag ook op straat laten zien, agressief gedrag. En dat we met elkaar moeten kijken van wat is nou de manier om weer veiligheid te creëren in de samenleving op straat voor die mensen. En om die mensen in programma's te krijgen. En hoe betrekken we al die hulpverleners erbij dat we nu echt slagen gaan maken. En zoals gezegd, bij elkaar werken er in dat zorg- en veiligheidshuis 200 mensen. Er zit veel overlap in problematiek, omdat eigenlijk de meeste problemen die we ook bij Veilig Thuis tegenkomen, is niet alleen het huiselijk geweld, kindermishandeling vooral, maar vaak is er wel meer aan de hand in gezinnen. Nou, dat proberen we vaak te achterhalen. En we zien er ook dat we eigenlijk elkaar allemaal nodig hebben daarin. We proberen allerlei verbindingen te leggen om te kijken hoe kan je zo breed mogelijk een probleem proberen op te lossen. En dat doen we met elkaar in deze regio, in het zorg- en veiligheidshuis. Bij Veilig Thuis is de grootste, ongeveer 200 mensen werken daar. En er werken ongeveer 100 mensen bij Veilig Thuis. En Veilig Thuis zit natuurlijk in de jeugdzorgketen. En vaak wordt ze ook genoemd met, je hebt natuurlijk de lokale teams. Je hebt Veilig Thuis voor huiselijk geweld, kindermishandeling. En dan heb je het na ons, de Raad voor de Kinderbescherming. Daar zal ik zo iets over vertellen hoe dat werkt. En als uiteindelijk de rechter, als de raad de rechter vraagt om bijvoorbeeld een gedwongen maatregel, dan zal de jeugdbescherming West is dat in deze regio, of de William Schrikkengroep of het Leger des Heils, dat noemen we een gecertificeerde instelling, die gaat die maatregel uitoeveren met gezinsvoogden enzovoort, of jeugdreclasseerders. Eerst wil ik dus wat vertellen over wat doet Veilig Thuis nou. En ik heb het eigenlijk heel kort schematisch neergezet. Dit zijn die diensten waar ik het net over had. Nou ja, even voor een beeld. In 2023, alles bij elkaar, hadden we 1650 vragen, verzoeken aan Veilig Thuis. Meldingen, maar ook adviezen zitten hierbij. En dit gaat inderdaad om, dat zei ik al, van alle mensen. Wij coördineren hulp aan mensen die daar niet zelf om gevraagd hebben. Dus het zijn vaak andere mensen, vragen erom. En dat maakt het ook wel ingewikkeld, omdat je natuurlijk, het is niet helemaal vrijwillig en vrijblijvend. 200 mensen, vertelde ik al. En dit is eigenlijk wat in al die diensten werkt. Dus bij BKK vertelde ik, dat is klein, 4 mensen. 12 mensen bij het jeugdpreventieteam. Oh, die heb ik nog niet verteld. Het jeugdpreventieteam. Dat zijn ongeveer 12 mensen die daar werken. En die werken op de 4 grote politielocaties. Dus we werken natuurlijk in Gouda, in Alphen aan den Rijn, in Leiden. En hier in de Duinenwollenstreek zitten ze wel eens in Lisse en wel eens in Noordwijk. En die werken vanuit de politiebureaus. En die doen alle beginnende crimineel gedrag. Dat wordt eigenlijk meestal gemeld door de politie. Alle zorgen worden gemeld bij Veilig Thuis. Die haalt die eruit. En die vraagt het jeugdpreventieteam om daar met die gezinnen over in gesprek te gaan. En waar nodig om programma's in te zetten ter voorkoming dat er allerlei dure hulpverleningen moet komen en dergelijke. En dat kunnen ze maximaal 3 maanden doen. Dat doet het jeugdpreventieteam. ter voorkoming van. Nou, het crisisinterventie had ik verteld, daar werken 11 collega's. Die doen ongeveer 300 zaken per jaar. En het meldpunt zorg en overlast, dat gaat wel richting 3000 zaken. Daar werken ook iets meer collega's, daar horen ook de verwarde personen bij. En het veiligheidshuis, 15 collega's. En 2400 zaken die worden behandeld per jaar. Dus dat zijn best wel forse aantallen, vind ik eigenlijk wel. En dit is eigenlijk het schemaatje van wat ik wilde vertellen. Dat is Veilig Thuis in een notendop. Veilig Thuis is een advies en meldpunt. En dat is heel nadrukkelijk gekoppeld aan elkaar. Dus eigenlijk kan iedereen advies vragen over situaties waar zich zorgen over maakt. Richting huiselijk geweld in de breedste zin van het woord. En kindermishandeling. En kindermishandeling is eigenlijk een vorm van huiselijk geweld. Maar huiselijk geweld is er later aan gekoppeld en dat is nog veel meer. Dus dan moet je ook denken aan partnergeweld, aan complexe echtscheidingen die escaleren. Dus dat het niet goed gaat en dat er ruzies thuis zijn. Maar ook aan femicide, vormen van eergerelateerd geweld. Allerlei vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. En ook iets wat de laatste jaren ook wel opkomt is ouderenmishandeling. En dat zijn niet hele hoge cijfers die we daarin, daar komen we straks op die cijfers. Maar het is wel de problematiek die bij mij op mijn bordje komt als manager. Hè, dat zijn vaak de dingen die dan niet helemaal goed gaan. Ik raak er wel van onder de indruk van die oudere problematiek. En dan denk ik, jeetje jongens, ik hoop niet dat dit heel veel meer wordt. En wat vinden we hier nou van? Want het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld. En rond kinderen snappen we het vaak wel, maar rond oudere mensen is het ingewikkeld. Dat is ook voor ons een beetje nieuw. Van hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou op een goede manier? Wie zijn de juiste partners en hoe krijgen we dat beter? Advies, heel belangrijk. Dus mensen bellen op allerlei manieren. Via websites kun je advies vragen. We hebben een chat altijd aanstaan. 7 keer 24. Tijdens werktijden kun je chatten via de telefoon. Mensen kunnen ook wel inlopen. Dat gebeurt ook nog wel eens in onze. We zitten op een aantal locaties. Vaste locaties in Leiden. In het gebouw van Hecht. En ook in Gouda zitten we. Dus, maar dat gebeurt niet zoveel hoor. Dat mensen inlopen. Dus die adviesfunctie. Die is ook voor professionals. Dus ook professionals die zeggen van joh, ik loop tegen een situatie aan. Van kun je met me overleggen? Kun je met me meedenken wat ik moet? We hebben in Nederland de wet meldcode. Die zegt eigenlijk tegen allerlei beroepsgroepen van je moet aandacht hebben voor kindermishandeling. En als je iets vermoedt van kindermishandeling, dan moet je bepaalde afwegingen maken. En in die afwegingen, dat zijn eigenlijk 5 treders. Daar zit een treder dat je zegt van je gaat in overleg met Veilig Thuis. Je kijkt wat er moet gebeuren, wat je zelf nog kan doen. Of anders dat het misschien slim is om een melding te doen bij Veilig Thuis. Die meldingen bij Veilig Thuis, als de meldingen worden gedaan, er wordt altijd overlegd van wat gaan we dan doen? Wat kun je verwachten? En wat we doen als we een melding binnenkrijgen, dan beoordelen we die melding. Kijken van wat denken we nou dat hier is? En wat we doen, we kijken in onze systemen van wat is er nog meer voor informatie bekend over dit gezin. Dus de Veilig Thuizen hebben bij de oprichting in 2019 is echt Veilig Thuis opgericht. 2016 is echt gezegd, er is ook een registerfunctie. Want in het verleden hadden we mensen die uit Groningen problemen hadden, die gingen naar een andere provincie, die kwamen hier wonen en dan wisten we niet wat voor informatie er was en dat soort dingen. Dus die informatie is aan elkaar gekoppeld en de Veilig Thuizen, die kunnen dat dan zien. Dus als er ook iemand in een andere regio is geweest, dan zie je dat. Dus die registerfunctie is ook om te kijken van wat is er nou eigenlijk allemaal al bekend rond huiselijk geweld en kindermishandeling. En wat zou dan de beste manier zijn om dat op te lossen? Wat moet je doen? Verder de grootste groep aanmelders, dat zijn de politie. Dus ongeveer 65-70% van al onze aanmeldingen komen van de politie. Dat is de politie die eigenlijk bij mensen door allerlei meldingen bij mensen aan de deur is. En huiselijk geweld, kindermishandeling vermoedt of aantreft of waarneemt. En die melden dat bij ons en die vragen aan ons om dat verder te beoordelen en daar dingen mee te doen. Wat in die melding bij ons komt, doen we allereerst een veiligheidsbeoordeling. We filteren de hele dag alles wat binnenkomt. Er komen ongeveer in heel Holland meer dan ongeveer 30 meldingen per dag komen er bij ons. En die filteren we hoe gevaarlijk is het? En als we denken het is acuut onveilig is, dan filteren we dat eruit. En ongeveer 30% van al die zaken zeggen we van, daar moeten we onmiddellijk mee aan de slag. Dus een aantal zeggen we, dit is crisis, daar moet je echt onmiddellijk aan de slag. En er zijn een aantal zaken dat we zeggen, ja, dat mag niet een paar dagen duren. Dus dat moet binnen 2 dagen, dat noemen we spoedzaken. En daar hebben we mensen voor, die dat leuk vinden. En de rest moeten gewoon de onderzoeksteams moeten eruit om dit soort dingen op te lossen. Om te gaan kijken van, is het onveilig? En zo ja, kunnen we het veilig krijgen? We moeten het veilig krijgen. En dan verder, wat we verder moeten doen. Maar er is ook heel veel meldingen die bij ons binnenkomen. Denken we van, oké, dan zien we dat er bijvoorbeeld allerlei hulpverlening actief is. Wat we ook heel erg goed proberen te doen, maar wat best wel arbeidsintensief is, is dat we die mensen die aangemeld worden, eigenlijk zo snel mogelijk proberen te bellen. Zeggen van, joh, je bent aangemeld door de politie. We vragen de politie ook altijd om dit gewoon kenbaar te maken, dat ze die melding bij ons gaan doen. En we bellen die mensen en we vragen, joh, die melding is gedaan, wat vind je ervan, wat is er aan de hand? En heel veel mensen geven daar wel verhelderende antwoorden op. Van, ja, maar ik ben al met dit bezig of ik ben al met dat bezig. En dan weten wij ook van wat we dan moeten doen. Dus uiteindelijk, na die eerste schiftingen op die veiligheid en dat soort dingen, gaan er toch best heel veel meldingen, die gaan eigenlijk door naar het voorliggend veld en naar lokale teams. En dan vragen we de lokale teams, dus sturen we die mensen een het lokale team sturen we een brief, die mensen sturen we een brief, of we hebben contact met elkaar. En dan vragen we het lokale team om met die mensen in gesprek te gaan. Dit is het incident wat er is gebeurd. En volgens mij kun je met elkaar in gesprek om kijken of er verdere hulpverlening nodig is of mogelijk is. Dat is best veel. 80% van al die zaken gaan dus eigenlijk weer heel snel na die verrijking en die beoordeling. En als we denken dat het veilig is, naar die lokale teams. De rest van die zaken gaat Veilig Thuis zelf onderzoek doen. En hebben een aantal variaties in. Maar dat betekent eigenlijk dat we zo snel mogelijk met die mensen in gesprek willen. Met de mensen die aangemeld zijn. En met de kinderen altijd. Vanaf 4 jaar zien we kinderen. En vanaf 8, 9 jaar praten we met kinderen. En proberen we zo'n goed mogelijk inschatting te maken van wat is hier nou aan de hand. Wat is nou het probleem en waar zou je nou aan moeten gaan werken met elkaar. Nou, je zult begrijpen dat er ook best veel mensen dat helemaal niet zo fijn vinden dat je langskomt. En dat je daar best je best voor moet doen om met mensen in gesprek te gaan. En het is een hele opgave om te zorgen dat je toch ook niet alleen gelijk als heel eng wordt gezien door mensen. Je bent natuurlijk wel eng, want inmiddels denken heel veel mensen bij Veilig Thuis aan uithuisplaatsingen. Nou, ik vertelde net al, van al die meldingen die komen, dan is 20% gaat Veilig Thuis zelf wat doen. En van die 20%... is het maar een heel klein percentage waar we inderdaad uiteindelijk naar via de Raad voor de Kinderbescherming vragen om te kijken of er een maatregel in het gedwongen kader nodig is. Maar dat is een heel klein percentage, maar dat is zo heftig voor mensen. Dus dat je inderdaad in de pers overal, lees je natuurlijk berichten, dat wij best wel een beetje een enge organisatie worden gevonden. Nou, dat is vervelend, daar proberen we mee om te gaan, maar zo is het wel. En zo is het wel, dat is ook onze taak. Dus wat Veilig Thuis anders heeft dan andere organisaties, is dat we eigenlijk de opdracht hebben om meer onderzoek te doen. En ook als mensen dat niet leuk vinden, mogen we wel onderzoek doen. Dus dan gaan we toch, we vragen altijd of ze bezwaar hebben dat we allerlei informanten bellen. Want dat is altijd een onderdeel van ons onderzoek. Dat we zeggen, we willen de school bellen, we willen de huisarts bellen. We vragen of mensen bezwaar hebben. Als mensen bezwaar hebben, oké, dan schrijven we dat goed op. En dan zullen we die mensen zeggen wat voor vragen we willen stellen. Dat krijgen ze ook te horen. En we zeggen ook tegen de partij die we dan, waar we die informatie willen hebben, zeggen we ook van, ja, die mensen hebben bezwaar. Dus weet dat die mensen dit heel vervelend vinden dat we dit doen. Dus dan. Maar we mogen het wel doen. En het gebeurt ook dat mensen zeggen, ja, maar je mag niet met mijn kinderen praten. En dat we toch een manier vinden om wel met die kinderen te praten. Want ja, dat is wel onze taak. En dat is wel ingewikkeld. Maar dat moeten we wel doen, want wie doet het anders? Iets anders is wat ook wel echt bij Veilig Thuis hoort, wat andere partijen ook niet hebben, is dat je anoniem mag blijven bij Veilig Thuis. En dat geldt niet voor professionals, dat vinden we eigenlijk niet kunnen bij professionals. Het mag alleen in hele uitzonderlijke situaties, als we echt concreet onveiligheid ontstaat, als die namen bekend worden. Maar bijvoorbeeld burgers die melden bij ons, die mogen anoniem blijven. Dat vinden we heel lastig eigenlijk, want het is heel lastig werken voor de mensen die het betreft. Als er iemand anoniem heeft gemeld, Dat is natuurlijk heel vervelend. Dat is heel onveilig dat iemand dat niet tegen jou heeft gezegd en toch achter je rug om tegen een veilig thuis gaat zeggen. Krijg je een instantie wat toch ook een vorm van overheid is die zich met jou gaat bemoeien. Dus dat is heel lastig. Dus we proberen altijd te kijken van of mensen toch bereid zijn om op een bepaalde manier, ja, dat we daar openheid in mogen geven. Omdat mensen eigenlijk nooit vanuit rancune melden, maar meer vanuit zorg. En dat je je zorgen maakt om medemensen, ja, dat is eigenlijk niet, dat is best wel oké, eigenlijk natuurlijk. En we proberen altijd, zeker in die adviesfase, om mensen mee te nemen en zeggen, probeer dingen bespreekbaar te maken. En hoe doe je dat nou? Dus we proberen mensen er ook wel in te helpen en te coachen van, hoe doe je dat nou om als dingen nog klein zijn, al bespreekbaar te maken. En ook moeilijke dingen kun je bespreekbaar maken. En dat is veel prettiger dan dat mensen het allemaal ophopen en er komt een gegeven moment een melding en je wil anoniem blijven. En wij moeten naar die mensen toe en zeggen, ja, er is een anonieme melding en ja, wat is de situatie? En we zijn met die mensen in gesprek. Voor die veiligheidsbeoordeling hebben we 5 dagen. Dus dat noemen wij de 5 dagen. En eigenlijk hebben we na die 5 dagen nog 70 dagen om ons onderzoek af te ronden. En als we al die waar we zelf actief worden, die zaken, dus de zaken die we beoordeeld hebben als wat ernstiger, dan hebben we 2 vormen. Je hebt voorwaarden en vervolg staat er en onderzoek. Ik noem het eigenlijk gewoon een beetje onderzoek, maar voorwaarden vervolg is eigenlijk dat er eigenlijk geen discussie is over wat het probleem is. En dat gezinnen, ouders, kinderen zeggen, ja, ik erken dit probleem en ik ga eraan werken en ik vind dat allemaal prima. Dus er hoeven geen onderzoek te doen. We hoeven niet heel ingewikkeld te doen, want we zijn het eigenlijk wel heel snel eens dat de dingen anders moeten. Dat heb je ook zeer regelmatig. Hebben we nog iets meer dan onderzoek. En onderzoek is als het onduidelijk is, als er anonieme melders zijn, als mensen het niet met ons eens zijn, ja, dan hebben we meer nodig. Gaan we naar informanten, wat vinden jullie ervan, enzovoort. Dus dat zijn de 2 vormen waar we actief in zijn. Zelf behoorlijk actief in zijn en die monitoren we. Dus we, sinds een wetswijziging in 2019, zijn we dat allemaal gaan monitoren. Dus we, na 3 maanden, na 6 maanden, na 9 maanden, soms varieert dat wel een beetje. En dan bellen we met die mensen, de betrokken gezinsleden, maar ook met de informanten van hoe gaat het nu. Want we hebben veiligheidsvoorwaarden, veiligheidsplan hebben we met elkaar gemaakt. En dan monitoren we van of het dan goed gaat of niet goed gaat. En als het niet goed gaat, ja, soms nemen we zo'n zaak weer in. En dan gaan we weer opnieuw kijken, wat moeten we dan om te zorgen dat beter gaat. Ja, bij meldingen vinden we belangrijk dat het inderdaad zo feitelijk mogelijk is. En dat is nog best ingewikkeld. Dus dat er zo weinig mogelijk oordelen zijn, dat het zo concreet mogelijk is. Nou, je ziet ook, veel kritiek op Veilig Thuis is ook wel dat mensen waar wij onderzoek naar doen vinden dat wij dat zelf helemaal niet zijn. Dat we niet concreet genoeg zijn, dat we niet feitelijk genoeg zijn, dat we niet goed schrijven. En soms hebben die mensen echt wel een punt. En dan denk ik, ja, dus daar zijn we ook constant mee bezig, ook met die partners. Dus ook nu is er weer een project samen met, dat is een landelijk project, met de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen van, hoe doe je dit nou op een goede manier? Hoe blijf je nou concreet? Hoe blijf je feitelijk? En hoe doe je dat? Om op de juiste manier de juiste woorden te vinden. En ja, niet dat het vol zit met aannames en dat soort zaken. Want daar is best wel kritiek op af en toe. En soms ook terecht. In die hele ketensamenwerking telde ik dat wij dat veiligheidsplan maken. Nou, en eigenlijk is dit een visie hoe je in Nederland, waar eigenlijk alle hulpverlening naar zou moeten werken, dat we zeggen van, je moet eerst zorgen dat het veilig is en dan pas kun je gaan werken aan richting oplossingen. Nou, Veilig Thuis heeft echt die taak om die veiligheid te creëren en eigenlijk die andere diensten van het Zorg- en Veiligheidshuis ook wel. En we, uiteindelijk zorgen we voor die veiligheid en gaan we een plan maken samen met gezin, een heel concreet plan van wat doe je als het weer spannend wordt, wat doe je als je het even niet ziet zitten enzovoort. Dus we maken een veiligheidsplan en we monitoren het. Dat is die rode balk aan de onderkant, dat we het monitoren. En daarna, de lokale teams, die zitten veel meer op dat risicogestuurde van wat is er nou aan de hand? Ja, er is een alcoholprobleem in het gezin. Wat ga je dan doen? wat is nou de achtergrond van dat alcoholprobleem en hoe kun je het alcoholprobleem oplossen en dat soort dingen. Of, ouders die hebben zelf een belast verleden en die hebben eigenlijk wat extra opvoedvaardigheden nodig. Hoe kun je ouders sterker maken zodat ze het zelf beter aankunnen en dat soort dingen. Nou, dat is eigenlijk voorwaardelijk dat die veiligheid er is voordat je dit gaat doen. En als je dit gaat doen, dat is eigenlijk voorwaardelijk voordat je eigenlijk aan het trauma, wat heel veel mensen hebben, kunt gaan werken. Dus dat je echt herstelgericht gaat werken. En dit geldt eigenlijk voor de hele hulpverlening van dat we eigenlijk zo moeten werken. Dat herstelgericht zit in dat je trauma's gaat oplossen met het gezin. En dan moet je veel meer denken aan GGZ-partijen, zoals bijvoorbeeld ook de Waag en dergelijke. Dus veel meer de diepte in van wat is er nou dat jullie at risk raken en dat dingen niet goed gaan. Maar dan moet je eigenlijk, zijn dit allerlei fases, die moet je wel door. Nou, uit allerlei langlopend onderzoek, ook al richting veilig thuis, huisgeld, kindermishandeling, blijkt dat hier best nog heel veel te doen is. Dat heel veel, er zijn gezinnen die bij veilig thuis bekend zijn en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling, waar het speelt. Die zijn inmiddels al 12 jaar worden die gevolgd. Nou, en elke 4 jaar krijgen we een update, dat doet het Verwij Jonker Instituut. En die komen dan toch soms met schokkende uitkomsten van dat het soms helemaal niet zo effectief is wat we allemaal doen. En dat het effectiever kan. En met name dat herstelgerichte zorg, dat ging heel lang niet goed. Nou, daar hebben we een aantal interventies op gedaan en we hebben gezegd, jongens, we moeten dit echt beter doen met elkaar. We zien nu, ook omdat we het langer monitoren, langer erbij blijven, dat langzaam steeds beter gaat. Dus dat kinderen die bijvoorbeeld trauma's hebben opgelopen wel degelijk zorg krijgen na een periode. Maar het is een heel ingewikkeld proces, zal ik gewoon eerlijk zijn. Problemen zitten soms zo diep in gezinnen dat het heel veel vergt om mensen echt duurzaam in stabiele situaties te krijgen. Daar moet veel energie in gestoken worden. Nou, dit is eigenlijk een plaatje over het toekomstscenario. En misschien hebben jullie er wel eens van gehoord, ongetwijfeld. Er is inmiddels best wel veel kritiek als je de kranten leest over Veilig Thuis, over de Raad. Mensen moeten steeds het verhaal weer vertellen. En hoe doen we dat nou met elkaar? En eigenlijk is er een soort groter plan nu dat we dat eigenlijk anders zouden moeten gaan benaderen. En dat een van de dingen is dat er... het gezin is natuurlijk centraal. En het lokale team is de eerste schil die er vlak omheen zit. Natuurlijk zit het netwerk daaromheen, daar heb je het meest aan. Maar het lokale team die zit in alle wijken en die moeten laagdrempelig zijn. En die zouden gezinnen verder op weg kunnen helpen met de meeste onderwerpen. In het toekomstscenario is het idee dat er een regionaal veiligheidsteam komt, waarin die partijen waar we het net over hadden, dus die Veilig Thuis, de GI's en de Raad eigenlijk allemaal in dat regionale veiligheidsteam zitten. En die bij de ingewikkelde casuïstiek vliegen die in en die vliegen ook weer uit. Maar centraal staat het gezin en het lokale team eromheen. Hier is nog heel veel over te doen. Er zijn nieuwe regeringspartijen. Die zijn ook weer aan het nadenken. En we verwachten niet voor 2030 dat helemaal werkt al. Maar er zijn allerlei stappen gezet al. Er zijn al heel lang gesprekken gevoerd. Hoe gaan we dat nou doen? En de grote angst van veel partijen is dat we weer hetzelfde doen en dat dit weer een nieuwe transitie wordt die niet oplevert wat we eigenlijk willen met elkaar. Dus sommige partijen zeggen, moet je niet vertragen, moet je niet een beter plan maken, want dit is maar een stukje van het plan. Maar oké, eigenlijk is het centrale, het idee is, wat ik net vertelde, die gefaseerde ketenzorg. Je moet langer met een gezin oplopen. Je moet gewoon bij je gezin blijven en erbij blijven en zorgen dat je echt in contact komt met gezinnen. En niet dat je eng wordt voor gezinnen. En dan moet je ook met elkaar de keus maken over welke gezinnen gaat het dan. En hoeveel tijd hebben we dan? En hoeveel geld hebben we daar dan van over als maatschappij? Want dat kost natuurlijk tijd is geld. En we weten waar de gemeente is, voor welke uitdagingen in de gemeente staan. Dus dat is nog best een spannende. Van hoe gaat dat dan in de toekomst? Nou, dit is... Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dit zijn de cijfers van 2023. Deze cijfers haal ik van een gezonder Hollands Midden.nl. Dat is een site die wordt vanuit de epidemiologen van de GGD gevoed met allerlei thema's, allerlei onderwerpen. Daar kun je allerlei onderwerpen ook over jouw gemeente vinden en ook de cijfers, de basiscijfers van Veilig Thuis. En dit zijn de cijfers van 2023. Dus het totale aantal meldingen in 2023, 5949 en adviezen 5930 in heel Hollands midden. En dan zie je dat per 10.000 huishoudens wordt er een schifting gemaakt. Dan is dat 158 meldingen per 10.000 huishoudens. En dan komen we zo bij, hoe zit dat dan in Hillegom? En je ziet eigenlijk de trend dat het lang is gestegen. En dat het al eigenlijk vanaf 2019 een beetje afvlakt, wat minder wordt. We hadden wel verwacht, of de heel veel mensen hadden verwacht eigenlijk in de coronaperiode of na de coronaperiode, dat we een golf zouden krijgen van allemaal geweld wat achter de voordeur was gebleven en wat niet naar buiten was gekomen. En dat zullen we dan wel te verwerken krijgen. Maar die is eigenlijk nooit gekomen, die golf. Die hebben we niet gezien. Ja, dat is ook een beetje klein. En dan zien we hier de jaarcijfers van Veilig Thuis in Hillegom. Zie ik dat goed? Ja. Dan zie je in Hillegom 154 meldingen en 135 adviezen. En dat zit redelijk in de trend van wat we net van het algemene zagen. En dan zie je in meldingen in Hillegom 151 meldingen uit Hillegom. Waarbij het gemiddelde is van alle gemeentes, van al die gemeentes in Hollands midden, 154. Maar we zien ook dat Hillegom hier, als je dit staatje bekijkt, dan zie je eigenlijk dat het ja, redelijk gemiddeld is eigenlijk. Best wel heel erg gemiddeld, wil ik zeggen. En ook hier de trend is eigenlijk gelijkblijvend van adviezen en meldingen. Als we verder dan kijken van de aard van het geweld. Ja, het is hier heel klein, hier is het misschien wat groter. Zit hier een aanwijsdingetje bij? Nou, dat werkt niet. Nou, eigenlijk je ziet dat de grootste groep, dat is die groene, staat 101, is kindermishandeling. We hebben dat geduid als kindermishandeling. En die grote groep hiervoor is partnergeweld. Dat zijn 62 casussen. En daarachter zit geweld tegen ouders. Dat zijn kinderen, jeugdigen die gewelddadig zijn tegen hun ouders. En er zitten nog wat kleinere groepen bij. Dus huiselijk geweld, overig enzovoort. Die gele is wat ik vertelde, is ouderenmishandeling. Er staat geen cijfer bij, dat is vaak best weinig wat we zien. Maar zoals gezegd, het is wel heftig als je het tegenkomt. En dan moet je denken aan financiële uitbuiting, maar ook aan kleinkinderen die geen woning hebben bijvoorbeeld. En bij oma gaan wonen. En dan langzaam het gezin een beetje overnemen bij oma. En dan maken mensen zich zorgen en die melden dat bij ons. En die zegt dat gaat niet goed. Volgens mij wordt ook naar de bankrekening geplunderd en dat soort verhalen allemaal. En dat kom je allemaal tegen. En ik, jongen. En 29 zaken, en dat is overige zorgen jeugd. Met de politie is landelijk afgesproken dat alle meldingen worden bij, als zij zorg hebben over jeugd, melden ze het bij Veilig Thuis. Dan zit ook overige zorgen, dat wij niet duiden als huiselijk geweld kindermishandeling. Maar veel meer van het beginnend crimineel gedrag. En daar is dat jeugdpreventieteam. Die doet daar heel veel. Ongeveer de helft gaat naar het jeugdpreventieteam. Die gaan aan de slag met die gezinnen, met die kinderen. Maar er zitten ook andere zaken bij. Dat je zegt, ja, dit is geen huiselijk geweld. Kindermishandeling is ook niet voor het jeugdpreventieteam. En dan kijken we in het voorliggend veld of dat verwezen moet worden, kan worden. Of we nemen contact op met die ouders. Zeggen, joh, we hebben een melding gehad. Ja, dat we het eigenlijk overdragen aan de ouders. En daar verder niet heel veel aan doen. En wie zijn nou de overdrachtspartijen? Dit zijn dus heel Hollands midden. Staat rechts en links staat in Hillegom dan. Nou, wie is dat dan overgedragen? Nou, verder, de grootste groep is jeugdhulp, jeugdzorg. En de lokale teams worden daartoe gerekend, denk ik. De gezondheidszorg, dus de jeugdgezondheidszorg ook. Ook naar het algemeen maatschappelijk werk gaat best wel een hoop cliënten. En de geestelijke gezondheidszorg staat hier bijvoorbeeld in Hillegom niet tussen. Die staat dan wel in die cijfers rechts, of voor het hele Hollands middengebied. Het meeste gaat gewoon, is toch jeugd, wat we zien en wat overgedragen wordt. Dit zijn de kwartaalcijfers aan de onderkant van wat je ziet hier in Hollands Midden en wat je in Hillegom, Hillegom ziet. Tot en met het vierde kwartaal. Nou, daar zie je gewoon een wisselend beeld. We zien eigenlijk in het jaar, elk jaar zien we een paar pieken. En dat weten we al. We weten altijd voor de schoolvakanties. Dus voor de kerstvakantie. In november krijgen we het heel druk. En je krijgt ongeveer in mei, juni wordt het altijd heel druk. Ja, dan komen op een gegeven moment de schoolvakanties er weer aan. En dan worden dingen op scherp. Gaan de dingen op scherp en dan worden de meldingen gedaan, er worden adviezen gevraagd en uiteindelijk leidt dat dan tot meldingen bij Veilig Thuis, waar we mee aan de slag gaan. En volgens mij was dat kort mijn presentatie.
Dank u wel.
Ben benieuwd.
Ja, dan neem aan dat er toch wel wat vragen zijn bij de commissieleden. Ik stel voor aan mijn rechterhand te beginnen. De twee vragen te stellen en dat u ze direct kan beantwoorden. Begin ik aan de linkerkant, maar bij GroenLinks. Wie mag het woord geven? Meneer Van Egmond.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dank voor uw presentatie. Een onderwerp waar we natuurlijk niet dagelijks mee te maken hebben. Gelukkig, zou ik wel zeggen. Dus wel, wel goed om daar dit inzicht in te krijgen. Ik heb een vraag over de trend die u liet zien. Het aantal meldingen, als ik het goed heb begrepen, is het de laatste jaren stabiel. En u gaf ook aan van we hadden een stijging verwacht door de coronacrisis, maar die heeft niet plaatsgevonden, gelukkig. Nou, ik zou wel zeggen, daar spreekt een zekere tevredenheid uit, maar dat is natuurlijk niet zo, want het liefst zien we zeg maar een afname van het aantal meldingen. Dus de vraag is eigenlijk van wat moeten we nou doen om het aantal meldingen terug te brengen?
Dat is een opgave die we denk ik met z'n allen hebben, als samenleving eigenlijk. Hè? En daar is eigenlijk ook dat hele toekomstscenario op gericht. Je zou eigenlijk veel meer in preventie moeten doen, ter voorkoming van dat er meldingen bij ons komen. Want die meldingen is eigenlijk een eindfase dat mensen zich zorgen maken. Dus je zou je als maatschappij veel eerder met elkaar kunnen bemoeien als het nog heel klein is. Of elkaar ondersteunen, elkaar helpen. Op scholen, in buurthuizen en dat soort zaken. Ter voorkoming dat dingen escaleren. En met elkaar in gesprek over van hoe doen we dat nou met elkaar. En we weten eigenlijk steeds beter dat heel veel dingen uitgesteld worden. Maar wat ook heel lastig vinden om ons met elkaar te bemoeien. Bijvoorbeeld uit politiecijfers van meer dan 10 jaar geleden. Bleek, een onderzoek gedaan hoe vaak zij nou bij gezinnen kwamen. Hoe vaak er dan al geweld was geweest in die gezinnen voordat het, de politie aan de deur stond. En dat was ongeveer 10 keer. En ik heb vorig jaar gehoord van een onderzoek die de politie had gedaan. Die had hetzelfde onderzoek gedaan. Het was nu 30 keer. Dus er was al 30 keer geweld geweest in een gezin en dan pas kwam de politie aan de deur. Dus al die zaken waar de politie aan de deur komt, is er best wel wat aan de hand. En kennelijk kan dat dan zo lang doorgaan zonder dat mensen aan de bel trekken en dat soort dingen. Dus het is een opgave voor ons allen. Van hoe maken we dingen nou bespreekbaar? Hoe maken we dingen nou normaal? Hoe gaan we mensen nou ondersteunen als het moeilijk is? Hoe gaan we nou zorgen voor mensen dat ze niet in die problemen hoeven te komen? Er is natuurlijk een heel breed palet aan dingen die meespelen, waardoor mensen op een gegeven moment het niet meer zien zitten en dit soort dingen voedingsbodem krijgen. En dan kun je denken aan bestaanszekerheid. Dat is gewoon heel basis allemaal. Maar ook aan middelengebruik, aan van alles is dat. Dus het is heel breed.
Dank u wel. En heeft u vanuit uw optiek en vanuit uw ervaring dan nog adviezen voor ons als gemeente hoe we dat zouden kunnen verbeteren?
Kijk hoe je in het voorliggend veld dingen kunt organiseren. En hoe je inderdaad lokale teams kunt ondersteunen. En kunt zorgen dat die goed toegerust zijn op de vragen die ze allemaal krijgen. En ik denk echt wel in de preventiehoek moet je het zoeken met elkaar. Ter voorkoming van. En dat is best ingewikkeld. In tijden dat er eigenlijk geen geld meer is. Ja.
Voldoende beantwoord.
Ja, mag ik nog...
Mag er nog één stellen, ja.
Ja, dank u wel. Nou ja, u heeft het nu over geld. In hoeverre is geld voor u een beperkende factor?
Nou, we zitten in zwaar weer. Hecht. Hecht gaat, dat gaat niet goed met geld. Er werd net al iets gerefereerd richting een takendiscussie. Er is een hele discussie van als Hecht minder geld gaat krijgen, dan moet Hecht ook keuzes gaan maken. En we zitten in de voorbereidende fase. Ook dit jaar gaat het niet goed. Dus er wordt op de rem getrapt. Dat betekent dat we ook wij nu heel voorzichtig moeten zijn met mensen aannemen en dat soort dingen. Terwijl we eigenlijk mensen nodig hebben. Dus dat is heel lastig. En daar zijn we met onze directie over in gesprek. En eerdaags, na gesprekken met alle gemeentes, moeten er gewoon keuzes gemaakt worden. Wat gaan we wel doen en gaan we misschien een paar dingen niet meer doen? En wat zijn nou de keuzes die we maken met elkaar? Omdat dat ook ingewikkeld is. Want het is heel logisch als je zegt van nou, veilig thuis, dat is heel gevaarlijk. Hè? Want het is een verhaal, als je niet acteert op al die gevaarlijke meldingen die je krijgt, dan vallen er echt doden. Wij hebben maandelijks te maken met mensen dat je denkt van nou, redden ze het niet. Zo heftig is het. Maar ja, dat betekent, zou kunnen zeggen, nou, zorg vooral dat wij geld krijgen. Maar dat is niet zo eerlijk naar mijn preventieve collega's. Die eigenlijk ook gewoon hele nuttige dingen doen. Dus dat zijn hele ingewikkelde besluiten. En hele ingewikkelde keuzes die je met elkaar moet maken. Dat zie ik heel goed.
Voldoende beantwoord, ja. Wie kan ik het woord geven van D66? De heer Lokhorst, gaat er gewoon.
Ja, dank u voorzitter. En ook dank aan de heer Van den Berg voor de presentatie. Heel duidelijk. Ik heb al twee vragen. De eerste vraag gaat over de 70 dagen onderzoeksperiode die u noemde. We vragen ons af hoe vaak komt het voor dat u daar niet genoeg aan heeft. En de tweede vraag gaat over de doorlooptijd. Ik ben gewoon benieuwd, u noemde net het monitoren van een casus van wel 12 jaar.
12 maanden.
12 maanden, oké. Okay, dat is. Ja. Kunt u iets zeggen over de gemiddelde doorlooptijd? Hoe lang bent u in beeld bij het monitoren?
Ja, vorige week is er een rapport van de inspectie ook gepubliceerd. Waarin staat dat Veilig Thuis het eigenlijk niet goed doet. En dan hebben we het over alle Veilig Thuizen in het land. Dat is overal weer verschillend georganiseerd. Ook wij doen het niet goed genoeg. Er is ooit bepaald dat je inderdaad die 70 dagen en die 5 dagen voor die veiligheidsbeoordeling. Die 5 dagen halen wij op in 80% van alle gevallen. En in die onderzoeksfase halen we in 60% van alle gevallen halen we die tijden wel. Maar dat betekent dat je ook 40% nog niet haalt. Dus ook wij hebben een wachtlijst waar mensen soms, wat we dan wel doen, dus alles komt binnen, alles wordt beoordeeld, wat ik net vertelde, hoe we dat beoordelen. En de zaken die met spoed opgepakt worden, die pakken we ook onmiddellijk op. Daar halen we het zeker, halen we het. Maar er zijn ook zaken dat we denken, nou, die moeten dan even wachten. En dan moeten mensen wel eens wachten. Voordat we dan, en dan hebben die mensen al contact. En we hebben dan in elk team hebben we mensen die dus nabellen en kijken hoe het gaat. Dus dat noemen we zicht op veiligheid. Dus we zijn verantwoordelijk dat we zicht op veiligheid houden. Maar ja, dat is dan ook weer beperkt. Dus we zijn daar niet tevreden over. Aan de andere kant, ik loop al een hele tijd mee. En in het verleden was die 77 dagen, was een ketennorm. Vanaf het moment dat je je zorgen had om kinderen, je dacht van er is huiselijk geweld. Of er is kindermishandeling, tot en met dat het bij de rechter moest liggen. 77 dagen. En dan moest je het in die keten doorhebben. En nu geldt die termijn alleen voor Veilig Thuis. Ja, en in het verweer van Veilig Thuis ook op het inspectierapport, wat zegt van ja, dat doe je niet goed, hebben we dat ook wel aangekaart. En we hebben nu een ingewikkelde keten met elkaar. En het is er niet beter op geworden na de laatste transitie. Dus het is ingewikkelder geworden. Er zitten overal wachtlijsten, waardoor je de doorstroom van je zaken gewoon ingewikkeld is. En we willen het niet buiten onszelf leggen, maar het is ook wel een onderdeel van een wat groter probleem dat we te weinig jeugdhulp hebben. Dat lokale teams eigenlijk wachtlijsten hebben, niet gelijk kunnen starten met de gezinnen die wij doorgeven, terwijl we daar wel afspraken over gemaakt hebben. Ja, daar maken we ons wel zorgen over. En ja, we doen te veel met elkaar of zo, of er is te veel probleem. Ik weet het niet, maar dus ook bij ons gaat het niet helemaal goed.
Dat is helder.
En u vroeg over die monitoring, hoe lang dat duurt. Totdat wij, we doen het 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden. En als we na 12 maanden helemaal geen melding meer hebben gehoord. We hebben natuurlijk allerlei mensen wel gesproken. Dus die ouders zeggen het gaat allemaal goed. En mensen in de omgeving zeggen nou volgens mij gaat het wel goed. Dan sluiten we af. En dan denken we dat het duurzaam veilig is. Maar het kan wel betekenen, daarna natuurlijk, dat er weer een melding komt. Dat zien we ook. We zien dat meldingen dat, soms hardnekkig zijn. En er is zelfs casuïstiek dat we gewoon 15 meldingen hebben. En dan denk je, 15 meldingen. Maar als je het dan afpelt, dan zie je wel dat dat niet 15 incidenten zijn, maar minder incidenten, maar meerdere partijen tegelijk. Als het heftig is, wordt dan ambulance meldt het, de politie meldt het, de buren melden het. En dat kan op die manier. Dus ja, problematiek is heftig. En daarom monitoren we dat. En dan hopen we dat het duurzaam veilig is. Maar ook soms zie je dat dat ook echt niet zo is. En dat er dan nog meest vreselijke dingen gebeuren. Ja.
Voldoende beantwoord, heer Lokhorst.
Ja, dat leidt eigenlijk mij tot een vervolgvraag. Maar dat zal weer niet...
Misschien is er straks nog tijd voor.
Oké. Okay. Ja.
Mevrouw Heemskerk van Bloeiend Hillegom.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het ruist in mijn hoofd. Het schiet van de ene kant naar de andere kant. U zegt zelf al, het is er niet beter op geworden na de transitie. Nou, in 2015 zou het beter moeten worden en zouden we weer eigenlijk op nul beginnen. Dat kun je niet, want er zijn allerlei dossiers die lopen al. Dus je kon niet op nul beginnen. Maar ik hoor nu hecht. Dan denk ik, als ik iemand aanspreek en ik noem de organisatie hecht, vraag ik me af of iemand daar een beeld bij heeft wat die organisatie doet en waar je terecht kan. Veilig thuis inderdaad, dan schrikt men. En als, want als je daar, is bijna net zo erg als jeugdzorg.
Ja.
Maar ik hoor u zeggen, wij behandelen iets. Is daar ook contact met jeugdzorg? Onderzoeken jullie hetzelfde? Zijn dat meerdere organisaties, wat we eigenlijk toch wel vaak horen, één gezin...
Maar Heemskerk, graag een vraag.
Ja, dat komt.
Ja.
Eén gezin, één regisseur. Maar als je met verschillende organisaties bezig bent, hebben jullie daar ook last van? En kunnen jullie daar ook wel één spoor vinden met alle organisaties? Want het kost allemaal heel veel geld. En als je soms hoort dat er 6 ton op een gezin zit, dan denk ik, hoe dan? En is er een oplossing? Hoe kan dat?
Jeugdzorg is een verzamelnaam eigenlijk. Vroeger had je het bureau jeugdzorg. Daar zaten al die partijen, de lokale teams en wij ook zaten allemaal, waren onderdeel van bureau jeugdzorg. Gefinancierd en aangestuurd vanuit de provincies. Dat is natuurlijk allemaal naar de gemeentes gegaan. En nu jeugdzorg is een soort verzamelnaam. Dus we hebben alle lokale teams. Die zijn in de kern heel belangrijk. En dan heb je partijen zoals Veilig Thuis en dergelijke. En regie is ingewikkeld, want wat verstaan we nou onder regie? Hè? Wie blijft nou zo'n gezin volgen en wat verwachten we? Nou, daar hebben we onlangs nog afspraken met elkaar over gemaakt, ook met het bestuur. Eigenlijk van hoe zien we dat nou in die 18 gemeentes in Hollands Midden? En daar hebben we een stuk op geleverd nadat we dat uitgebreid met elkaar erover gehad hebben. Om daar wat meer helderheid in te krijgen. Wat verwachten we nou van elkaar daarin? Ja, en één gezin, één plan. Dat is heel mooi, dat werkt heel goed. Alleen dat vraagt heel veel van partijen. En daar hebben heel veel partijen eigenlijk niet altijd tijd voor. Want als je één gezin, één plan. Rond een gezin zitten zoveel partijen. Want je hebt bijvoorbeeld de scholen, de huisarts. En die kunnen niet altijd aansluiten. Dus de kernpartijen sluiten echt wel aan. Bij die gesprekken die we hebben dan. En dat zijn eigenlijk die regiegesprekken. Nou, en het Zorg- en Veiligheidshuis heeft verschillende van die onderwerpen, maar dan is het echt over geëscaleerde zorg dat het niet goed gaat. Bijvoorbeeld het Veiligheidshuis of de basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen. Dan zijn er echt wel dingen mis en dan pakken wij die regierol. Alleen je moet eigenlijk in heel veel gezinnen moet je regie gaan pakken samen met die gezinnen. Want primair zijn die gezinnen zelf verantwoordelijk, maar om dat aan te jagen en te doen. Ja, dat ligt een hele grote taak ook bij de lokale teams daarin. En die doen dat ook heel veel.
Mevrouw Heemskerk.
Ja, u zegt eigenlijk is het gezin verantwoordelijk. Dank u wel, voorzitter. Sorry. Is het gezin verantwoordelijk? Maar dan denk ik, ja, daar is het fout gegaan. Dus daar kun je geen verantwoordelijkheid leggen. Maar goed, ik hoor wel wat u zegt. En het maakt bij mij de zorgen alleen maar groter. Even iets anders. U had het ook over advies. Mensen kunnen bellen. Dan gaan we een advies geven. Ze hebben een vraag. Wordt die vraag gelijk gezien als een melding? Of wordt dat echt, of op het moment dat degene die ze aan de telefoon hebben en denkt dat dit niet meer in de vorm van een advies kan, maar echt wel een melding zou moeten worden dat die persoon aan de telefoon dat ook schift van advies naar melding?
Ja, zo gaat het, precies zoals u zegt. En dus als iemand advies vraagt, dan wordt dat wel opgeslagen op naam van de adviesvrager en niet op naam van een gezin. Dat zetten we niet in ons systeem, want als we dat doen, als we namen van mensen die aangemeld worden, dan maken we er altijd, dan moet er een melding van gemaakt worden, want dan moeten die mensen dat ook horen dat we dat doen. Dus we overleggen inderdaad altijd met die mensen van, nou, kun je hiermee uit de voeten? Is dit voldoende? En sommige mensen bellen dan 3-4 keer, want die zeggen, nou, de vervolgstap wil ik even met je doornemen, dat kan. En als we denken van, ja, dit is gewoon niet op te lossen en hier is echt meer aan de hand of dit is heel zorgelijk. Ja, dan proberen we mensen wel te motiveren en zeggen, joh, kunnen we er een melding van maken? Dat we het gaan onderzoeken. En dat we wel naar het gezin toe gaan en dat we wel die namen opschrijven. Zo gaat dat.
Ja, dus eigenlijk, als het nog mag, voorzitter, wordt dan degene die de vraag heeft over dat advies, ook een stukje, krijgt een stukje begeleiding vanuit Hecht. Om, wat u eerder aangaf, zou mooi zijn als de omgeving wat meer zou kunnen doen. En dat kan dan op deze manier.
Bijvoorbeeld.
Ja, oké, dank u wel.
Dat kan een advies zijn. Ja.
Dank u. De VVD, de heer Buik.
Ja, dank u wel, voorzitter. In ieder geval dank voor de presentatie. Eén vraagje misschien. Hoe verhouden de aantallen casussen die we in Hollands Midden hebben met vergelijkbare regio's? Voor zover er sprake is van vergelijkbare regio's. Heb je daar een beeld van of...
Ja, best wel gemiddeld. Niet heel bijzonder. In sommige vlakken, we hebben op een gegeven moment bleek dat er hier meer anonieme melders waren. En ook toegelaten. Dus daar hebben we het dan intern over. Joh, herkennen we dit? Hoe kan dat? Dat is toch een beetje gek. Dat we wat hoger zitten. En er is een hele mooie site. Als je dashboard Veilig Thuis op het CBS. Dus je gaat op het CBS pagina en je kijkt bij Veilig Thuis. Dan kun je al deze gegevens zien. Kun je elke gemeente met elkaar, regio's met elkaar vergelijken. En dan zie je precies hoe die Veilig Thuizen scoren. Ook qua hoeveel onderzoeken ze doen. Hoeveel voorwaarden vervolg. En ja, dus dat kun je heel mooi vergelijken.
Hoort huiswerk mee. Dank u wel.
Ja, ja.
Voor het CDA, mevrouw Kunst.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag is eigenlijk een stukje vervolg en net een beetje anders als de vraag van mevrouw Heemskerk. Die meldingen en adviezen, dat zijn er rond 150, 160 allebei. U zegt zelf van ja, die adviezen die registreren we niet op het gezin. Maar betekent dat dan dat altijd aparte dingen zijn? Of heeft u toch beeld dat voor een deel overlapt? Moet je het bij elkaar optellen of is het
nee,
net
we tellen
minder?
Het niet bij elkaar op, heel bewust niet. Omdat we dat eigenlijk niet eerlijk vinden. En dat mag ook niet. Want dan ga je toch, we weten toch over wie het gaat. Dus dan hebben we een melding onderzocht. Ja, dan hoort die advies ook bij. Maar dan denk ik, ja, dat is niet de bedoeling. Dat is echt niet de bedoeling. Want dan ga je het over mensen hebben en dan ga je die namen toch eigenlijk gebruiken. En nee, dat gaan we niet doen. Dat doen we echt bewust niet.
Helder. En heb ik nog een andere vraag. U bent eigenlijk, ja, u bent niet preventief meer bezig. U bent echt curatief en bemoeizucht aan het, doen. Tegelijkertijd staat ook deze gemeenteraad voor zoveel mogelijk preventie inzetten. Ik kan mij voorstellen dat u gezinnen ziet in de echte meldingen die, u schetst het net zelf al, regelmatig terugkomen, maar misschien ook wel generaties die doorwerken. En hoe gaan die signalen dan terug naar gemeenten, lokale teams enzovoort, om juist te zorgen dat je daar waar we die eerste 1000 dagen van kindjes zo belangrijk vinden, dat we dat gezin, dat nieuwe gezin, ook gelijk kunnen oppakken.
Ja, nou, die gezinnen kennen we inderdaad. Hè? En ook bij de jeugdgezondheidszorg is er natuurlijk, zijn er allerlei programma's om deze gezinnen extra te ondersteunen. En lokale teams die weten precies over welke gezinnen dit gaan. En daar spreken we vaak over, daar werken we vaak in samen. Ja, die gezinnen zijn wel bekend. En je probeert natuurlijk met elkaar de oplossing te vinden om te stoppen. Dat het niet verder gaat naar zoveel generaties. Maar dat is een ingewikkelde. Maar dat proberen we echt heel uitdrukkelijk. Absoluut. En die gezinnen zijn bekend. Proberen op allerlei manieren te ondersteunen. Al voor de geboorte kunnen mensen al ondersteund worden.
vanuit de jeugdgezondheidszorg. Echt punten.
Dank u wel.
De BBA, wie kan ik het woord geven? De heer Roelofs gaat gewoon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel voor de presentatie. Het is wel even schrikken, moet ik eerlijk bekennen, 101 meldingen aan kindermishandeling in 1 jaar tijd eigenlijk voor een kleine gemeente als Hillegom. Dat vind ik nogal veel problematiek. Ik kan me voorstellen dat het wel verschillend, de problematiek, eigenlijk een andere vraag dan de heer Buik had, per gebied. Maar dan meer tussen stad en dorp. Hè. Wat is nou de vergelijkbare problematiek? Heeft Hillegom dan meer te maken met die kindermishandeling in vergelijking met andere dorpen of steden juist? Want we weten ook dat de jeugdzorgcijfers hier ook wat hoger liggen dan gemiddeld in de regio. Dus we vroegen ons af eigenlijk of dat een beeld is wat jullie zien. En verder had ik een andere vraag nog eigenlijk, dat er ook in beeld is of er ook wel zaken zijn waar onterecht is ingegrepen en hoe dat dan is benaderd en afgewikkeld. Hè? Bijvoorbeeld naar aanleiding van die anonieme meldingen die dus juist die lastigheid met zich meebrengen.
Die over die cijfers vertelde ik net al, liet ik zien in de staatje. Je bent heel gemiddeld, ben je eigenlijk, als Hillegom. En natuurlijk komt het voor dat wij ook dingen niet goed doen. En mensen die krijgen altijd gelijk allerlei informatie. We wijzen ze ook altijd op onze website, waar het ook heel duidelijk op staat. Dus er zijn ook ongeveer in heel Hollands midden ongeveer 11, 12 klachten bij de externe klachtencommissie. Dus dan huren we een klachtencommissie in en die beoordeelt, die pelt heel die zaken af van wat vinden we daar nou van? Om daar ook zelf van te leren en omdat ook bij ons niet alles goed gaat. Onze medewerkers die zijn ook allemaal SKJ geregistreerd. Dat betekent dat ze, dat is eigenlijk de beroepsvereniging voor die maatschappelijk werkers. En die hebben eigen tuchtrechtspraak. Dus ook daar worden meldingen gedaan en wordt beoordeeld van heb je het goed gedaan, heb je het niet goed gedaan. Met berispingen en dat soort zaken allemaal. Ja, het streven is natuurlijk om zo goed mogelijk te doen. Maar er gaan ook wel eens dingen mis. Absoluut. We proberen altijd in gesprek te zijn. En ook als mensen niet tevreden zijn en we horen dat. Dat is prima. Dat kan. Maar laten we dan met die mensen in gesprek gaan. Dus misschien kan een leidinggevende, een operationele leidinggevende met die mensen in gesprek. Om te kijken van, joh, om nog eens goed te luisteren. Wat is nou je bezwaar? Maar daar komen we ook niet altijd uit. Dus dan heb je die klachtenprocedures en er komen ook wel eens mensen bij de ombudsman. En dat heb je natuurlijk ook. Ja.
Ja, dank u wel. Nee, wat ik bedoelde met die cijfers tussen wat ik zei, stad en dorp. Dan, wat is nou de voornaamste problematiek die Hillegom heeft? We zagen wel de cijfers inderdaad van wat waren voor zaken in Hillegom en hoeveel waren de meldingen waren er per jaar gedaan. Maar ik had geen vergelijk in cijfers van wat voor problematiek leeft nou in heel Hollands midden inderdaad per soort zaak.
Ja.
Dus inderdaad, ik voel me heel even af, juist door het hoge gebruik in jeugdzorg, zie je dat dan terug in die jeugdmishandelingscijfers?
Nee, dat zie je eigenlijk niet. Eigenlijk beeld is eigenlijk overal hetzelfde. Het meeste is kindermishandeling, daarna gewoon huiselijk geweld. Dat is een heel groot onderwerp. Dat zie je eigenlijk in alle gemeentes wel hetzelfde. En dan heb je wel eens lokaal dat sommige gemeentes dan zeggen, mijn medewerkers, ja, daar speelt wel heel erg dat of daar speelt wel heel erg dat. Maar dat kunnen we vaak ook niet zo goed uit de cijfers halen, omdat het dan over kleine aantallen uiteindelijk gaat. Ja.
Oké, helder. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk nog even. De heer Lokkos, die wilde nog een vraag stellen. Er is nog wel even wat ruimte voor, dus gaat uw gang.
Ja, het was eigenlijk, ik was een beetje getriggerd door het voorbeeld wat u net gaf met 15 meldingen. Als je dat kunt herinneren net met een soort dat het wel eens voorkomt dat er 15
meldingen in één gezin.
Ja, dat gaf me een beetje het idee van, want dat zijn dan neem ik aan vanuit verschillende perspectieven, professionals, et cetera, die dat hetzelfde gezin, neem ik dan aan, of situatie in ogen hebben. Maar hoe vaak komt het voort, het woord wat ik net opschreef is misschien niet helemaal gepast, recidive, maar weet u iets over een melding die wordt afgehandeld en dan vervolgens later weer alsnog opnieuw geopend moet worden of de zaak? Nou, hoe vaak komt dat voor?
Het grove cijfer, wat op CBS wordt die uitgesplitst. Die recidive is heel erg een strafrechtterm, hè? Omdat je weer in de fout gaat. En dit is iets genuanceerder. Dus je hebt nieuwe meldingen in een bestaand dossier, een hermelding en iets andere termen worden er gebruikt. Maar grofweg, er zijn ook landelijke cijfers. Dan zie je dat bij ons ongeveer 35%. Alle mensen die bij ons gemeld worden, zijn al op een bepaalde manier bekend. Dus die komen weer terug. Ja, dat is natuurlijk best hoog. Als je denkt in recidive, denk je, ja, dan hebben we dus niet de oplossing bedacht eerder met elkaar. Dus dat is best een hoog cijfer. Absoluut.
voldoende beantwoord.
Ja, dank u wel.
Ik kijk even rond of er nog iemand een aanvullende of verhelderende vraag heeft. Ik zie mevrouw Kunst de hand opsteken. Gaat uw gang.
Dank u wel. Het is meer een algemene vraag. Ik hoor u zeggen huiselijk geweld. Dat is ook de algemene term die we in Nederland daarvoor gebruiken. Maar ik blijf daar soort van tegen aanhikken. Want huiselijk heeft iets gezelligs. Ja. En geweld vind ik vooral niet gezellig. Nee. Dus wordt er in uw beroepsgroep nagedacht om dat thuisgeweld of iets anders te noemen? Want in mijn hoofd past het niet.
Er zijn zelfs mensen die noemen het huishoudelijk geweld. Maar dat is denk ik als je met stofzuiger gaat slaan of zo. Nee, inderdaad, geweld in afhankelijkheidsrelaties is eigenlijk een betere term. Maar hij is zo ingeburgerd dat huiselijk geweld wordt in de brede context gebruikt. Maar het is geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ja. Er vallen ook allerlei vormen van mensenhandel onder natuurlijk. Hè? Of mensen, of meiden, loverboy meiden en dat soort dingen allemaal. Dus ook in afhankelijkheidsrelaties. En je ziet ook in de toekomstplannen dat zich wel heel erg weer op gezinnen richt. Terwijl het gaat niet alleen om gezinnen. Het is meer dan dat. Veel meer dan dat.
Ik zie mevrouw Heemskerk nog een laatste vraag.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb er in mijn vraag op gewezen natuurlijk dat over het woord hecht, dat niemand daar iets, vul ik iets in. Ik kan me voorstellen dat het lastig is om je iets voor te stellen als je hoort over de organisatie hecht, wat dat inhoudt. Wordt daar nog specifiek nagedacht over communicatie naar buiten om dat kenbaar te maken dat wat hecht doet en waar het voor staat? En zelf ben ik voorstander geweest en heb ik enkele jaren geleden al aangegeven om de campagnewoorden van de verkiezingen te gebruiken voor dit soort organisaties om daar wat meer duidelijkheid aan te geven. Want ik blijf hem lastig vinden en ik vind het een te belangrijke organisatie dat het lastig is om hem te vinden. Want ook wat u zegt, we helpen ook de mensen die een melding maken, CQ eigenlijk advies vragen van goh, wat kan ik doen, dat het ook belangrijk is dat ze deze organisatie kennen. Niet alleen de mensen die het slachtoffer zijn, dus haakjes, maar ook dus diegene die zo graag in contact willen komen.
Ik geloof dat de wethouder wil beantwoorden, maar even mijn stukje is van dat wij profileren ons niet heel erg als hecht, maar als zorg- en veiligheidshuis, als veilig thuis. We hebben, en ook in uitingen, we hebben een website van het Zorg- en Veiligheidshuis, we hebben een website van Veilig Thuis, hebben we ook landelijk, om het zo duidelijk mogelijk te maken voor mensen met wie ze aan de lijn zitten, waar ze mee te maken hebben. En hecht, ja, misschien dat de wethouder nog wat over wil zeggen.
Ja, dank u wel. Nee, dat is ook niet de vraag aan Veilig Thuis, hè, de vraag die u stelt, mevrouw Heemskerk. Daar kan de spreker ook niet een antwoord op geven. Het gaat namelijk over de naam hecht. En hecht is gewoon de oude GGD, de RD of de RHOG. En dat was ook al in onderdelen. In die kolommen daar heb je de infectiebestrijding, de volksgezondheid en veilig thuis. En die overkoepeling hebben ze genoemd in paar twee jaar geleden naar hecht. Hecht, zeg, wordt altijd nu gewoon nog steeds. Het is nog steeds GGD Hollands Midden. Dan weet iedereen wat daarmee bedoeld wordt. En het is nog steeds zorg- en veiligheidshuis. En dan staat er achter hecht. Dus hecht is niet, dat is meer de overkoepelende naam van al die organisaties. Dus naar buiten communiceren we nog steeds dat het de GGD Hollands Midden is. En ook met zorg en veiligheid.
Dank u. Dan denk ik dat alle vragen wel gesteld zijn, alle antwoorden gegeven. Dan wil ik de heer Van den Berg nogmaals hartelijk bedanken voor de presentatie en alle aanwezigen voor hun inbreng. Ik weet niet of de wethouder nog wat heeft toe te voegen als laatste woord. Dan wil ik hierbij deze commissievergadering afsluiten. Dank u wel.